Vanmorgen waren wij dus om te beginnen in Genesis 3, vers 22, waar gesproken wordt over leven in eeuwigheid, eeuwig leven om zo te zeggen. Dat is precies de eerste keer dat de term eeuw of eeuwigheid in de schrift voorkomt. En het lijkt me goed om daar maar even op verder te gaan, want u weet, u kent wellicht die beginselen. De betekenis van een Bijbels woord wordt in bijzondere mate bepaald door de eerste keer, de eerste schriftplaats waar de uitdrukking voorkomt. Dat is een tamelijk vaste regel en die laat ons ook zelden in de steek. Maar ik wil u toch wat systematischer laten zien wat de betekenis is van dit woord, want ik heb u nou wel een heel verhaal verteld. Maar er zijn er altijd die dan zeggen, ja, dat is mooi bedacht en mooi bij elkaar gezocht. Maar er zijn nog heel wat andere schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt. Die zou je dan ook in de beschouwing moeten betrekken. Dat is ook zo. Maar laat ik u nou eens wat zeggen, nou we toch even onder elkaar zijn. Ik heb een stapeltje boekjes en brochures thuis liggen. Die handelen allemaal over dit onderwerp. En die beginnen stuk voor stuk, hè. Als je het niet gelooft, dan komt u maar eens een keer langs. Dan zal ik zorgen dat ik niet thuis ben. Maar goed, ja, maar die boekjes beginnen echt allemaal met een uiteenzetting van dat dat nou wel aardig is, eeuw en eeuwigheid, maar dat dat in werkelijkheid wat anders betekent, want, en dan komt er een hele redenering, en een enkele keer wordt zelfs één schriftplaats genoemd, een enkele, om de redenering te bevestigen. En de conclusie moet dan zijn dat in eeuwigheid of voor eeuwig of tot in eeuwigheid, dat dat helemaal niet betekent altijd durend, maar dat het in alle gevallen waar het voorkomt betekent gedurende een bepaalde tijd. Nou, ik moet u zeggen, als je nou netjes het huiswerk doet en je neemt gewoon de Bijbel en geen enkele theorie, je neemt gewoon de Bijbel en je zoekt de uitdrukking netjes op waar het staat, dan is er geen enkel probleem. Deed men dat maar. Het probleem is zo dikwijls dat menselijke redenering in de plaats gesteld worden gewoon van het woord van God. Nou goed. Dus ik ga naar Genesis en we kijken even verder in Genesis. Ik ga niet met u de hele Bijbel door. Dat kan trouwens toch niet, want daar zijn we nog 3 weken bezig. Komt zo ontstellend vaak voor. Maar goed, Genesis dan om te beginnen. Genesis 6 vers 3, dat is de tweede keer dat de uitdrukking voorkomt. Genesis 6 vers 3. Maar er staat in vers 1 van Genesis 6. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Dat heeft met het rekenonderwijs te maken zoals u zult begrijpen. Nou goed. En hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Toen zeiden de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid, daar heb je het, mijn geest zal niet tot in de eeuw of in eeuwigheid of voor eeuwig of gewoon eeuwig, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Terwijl hij ook vrees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Wat staat hier nou? Ook als je dat woord in eeuwigheid weglaat, dan is nog de betekenis van het vers duidelijk. En omdat dat zo is, is daarmee de betekenis van de term in eeuwigheid ook meteen bepaald. Als God zegt, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vrees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar, dan zegt hij dus dat hij een einde zal maken aan die twist. Maar dat zegt hij niet, hij zegt letterlijk, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Maar de gedachte is, zoals blijkt, ik maak een einde aan die twist met de mens. Wat betekent dan dus in eeuwigheid? Dat er geen einde aan komt, hè? En hij zegt dus, mijn geest zal niet in eeuwigheid met de mens twisten. Dat wil zeggen, er zal wel een einde aan komen. Zodat de term in eeuwigheid slechts kan betekenen, zonder einde. Onbeperkt. Of, laten we het voorzichtig zeggen, bij voortduring. Mijn geest zal niet voortdurend, blijvend, altijd maar door, twisten met de mens. Om 2 redenen niet. De een is omdat de mens ook vlees is. Dat is eigenlijk regel nummer 2, hè? Argument nummer 2. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook, nummer 2, vlees is. Dat gaat toch een keer voorbij vanzelf. Maar bovendien zegt de Heer, ik maak er bovendien een eind aan, namelijk over 120 jaar. Dat is wat er staat. En over 120 jaar later begon het, zoals bekend, te regenen. Nou ja, goed. Maar waar het om gaat is dat de uitdrukking hier gewoon bepaald wordt, dat in eeuwigheid dus ook, net als in Genesis 3, een tijdsaanduiding is en duidt op het voortduren. Geen enkel probleem. En stel nou dat die mensen van die boekjes, zal ik maar zeggen, gelijk, ik geloof dat er trouwens een Den Haring heette, de schrijver van een van die boekjes, Den Haring. Ik denk wel toepasselijk vandaag. Ja, maar goed. Maar als die schrijvers van die boekjes gelijk hebben, dan betekent voor eeuwig of van de eeuw of hoe dat maar heet mag, betekent dan gedurende een bepaalde en beperkte tijd. Als God dan zegt, mijn geest zal niet gedurende de eeuw, want dat betekent het dan volgens hen, mijn geest zal niet gedurende de eeuw voor een beperkte tijd twisten met de mens. Wat zegt God hier dan dus? Als meneer Den Haring dus, of wie het maar was, en al die anderen, als die gelijk hebben, dan staat hier dus dat God tot in lengte van jaren altijd maar door, voor wat wij dan noemen eeuwig, hè, altijd maar door met de mens zal blijven twisten. U ziet toch wat een onzin dat is. Maar ja, dit soort schriftplaatsen worden niet in de beschouwing betrokken. Die heeft men niet nodig. Men heeft een menselijke redenering. En daarna een vooroordeel. En dan kan u er wel meteen bij verklappen. Men heeft het nodig. Omdat men die uitdrukking voor eeuwig dan niet zozeer in verband brengt met eeuwig leven. Want dat speelt in de praktijk van het betoog nooit een rol. Niet echt tenminste. Het wordt net nog genoemd, maar goed. Maar het wordt ook toegepast op een andere uitdrukking in de Bijbel. De eeuwige pijn, het eeuwig verderf, het eeuwig oordeel. En de redenering dat voor eeuwig betekent voor een beperkte of voor een bepaalde tijd. Die wordt dan vervolgens gebruikt om te leren dat de verdoemenis, het oordeel, het vuur, de pijn of hoe het allemaal heten mag, niet eeuwig is, maar inderdaad voorbij gaat. In die zin dat degenen die in het oordeel komen uiteindelijk, daar ook uiteindelijk weer uitkomen. Zodat al toch verzoend wordt. Met andere woorden, zodat uiteindelijk iedereen, ook de ongelovigen, uiteindelijk toch met God verzoend worden. Dat is de gedachte. En daar wordt deze redenering over het woord eeuwig voor gebruikt. En eerlijk gezegd, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik zeg het tegen niemand persoonlijk, maar ik heb het idee dat heel die redenering ook alleen maar daar zijn grondslag aan ontleent. Men moet wel in eeuwig lezen dat het voor een beperkte tijd is, omdat de schrift zo duidelijk spreekt anders over de definitieve verlorenheid. De definitieve dood van de goddeloze, de ongelovige mens. Als men daar onderuit wil, dan moet men aan het begrip eeuwig een andere betekenis geven. Maar je kunt het nooit eerlijk doen, ik blijf daarbij, dat meen ik echt, je kunt dat niet eerlijk doen met een open Bijbel. Want hier staat, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten, maar er zal een eind aankomen. Nou, als eeuwigheid nou betekent voor een bepaalde tijd, dan zegt God hier dus, ik zal altijd door, eeuwiglijk en altijd zou je dan zeggen, ik zal altijd door met de mens blijven twisten, aan die strijd met de zonde zal nooit een eind komen. Dat zou er dan staan. Nou, dat gelooft u toch zelf niet? Integendeel. Zodat de betekenis gewoon, tweede vers in de Bijbel, duidelijk is, aansluit bij de eerste, namelijk, er zal een eind aan gemaakt worden, want het gaat om dat de Heer niet in eeuwigheid zal twisten. Zoals eeuwigheid per definitie betekent, als het een tijdsaanduiding is tenminste, betekent dan zonder einde. Maar hier kwam er inderdaad een eind aan. Verder ga ik hier niet werkelijk op in de redenering. Tenminste, ik doe mijn best om er niet op in te gaan. Maar neem niet weg dat ik in vers 4 ook nog even moet wezen, want dat is de derde keer dat de uitdrukking voorkomt. Daar staat, in die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn. Mannen van name. daar had dus ook consequent vertaald kunnen worden die van eeuwigheid geweest zijn, mannen van namen, maar dat zal wellicht ook een verkeerde indruk wekken. De vertalers hebben dat willen vermijden. De uitdrukking eeuwig betekent immers onbegrensd, onbeperkt, dat wil zeggen niet een bepaalde tijd, maar een onbepaalde tijd. En wat hier gezegd wordt, is dat sinds onbekende en onbepaalde tijd deze mannen, deze reuzen, deze geweldigen op aarde geweest zijn. En als u nou, stel nou, hè, want ik ging er liever niet op in, heb ik van tevoren gezegd, hè, maar ik moet bij die teksten blijven natuurlijk, maar als u nou zou zeggen, maar die mannen zijn er dan toch, die geweldigen waren er toch, sinds dat de zonen Gods ingingen in de dochteren der mensen, dus dat is niet sinds onbekend of onbeperkt of onbepaalde tijd, dat kan ons vervroegd geweest zijn sinds dat Adam een dochter had. Nou, Kain dan, want die dochter van Adam is natuurlijk met Kain getrouwd. Maar dat is weer een ander probleem, weet u wel. Goed. Maar als u dat zou zeggen, dat is toch niet onbepaald. Dan zou ik punt 1 antwoorden. Het is wel onbepaald, want het gaat er niet om van wanneer af dat is. Maar punt 2, en dat is natuurlijk toch veel belangrijker. Heel de gedachte is dat dit soort geweldigen van ouds wel degelijk op aarde geweest zijn, namelijk voor Adam, maar laat ik het dan concreter zeggen, zelfs voor de eerste dag uit Genesis 1. Zoals gezegd, dat is een heel ander verhaal, maar voor de meesten is het redelijk bekend, neem ik aan, deze hele gedachtegang. Het is namelijk zo dat die zondvloed in de schrift fungeert als een soort type, als een soort beeld achteraf, een echo noem ik het wel eens, als een soort beeld, een echo achteraf van de grootste vloed die ooit over de aarde, en geloof het of niet, maar ook over de hemel, gekomen is. Die vloed namelijk uit Genesis 1 vers 2, dan wel uit 2 Petrus 3, dan wel uit enige psalmen, dan wel enige profetieën. Die grote vloed namelijk, waardoor de toenmalige wereld, hemel en aarde die toen was, vergaan zijn. De Bijbel spreekt er tamelijk uitgebreid over. En mochten wij vragen wat de oorzaak geweest is van die vloed, uit Genesis 1 vers 2, waardoor de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd, enzovoort. Mochten we vragen naar wat de oorzaak van die vloed is, dan is het antwoord dezelfde als die van de dagen van Noach. Dat heeft met eeuwig nou even weinig te maken, maar laat ik het dan toch uitleggen. Als wij zeggen, de vloed kwam over de mensheid in de dagen van Noach, omdat daar de zonen Gods, geestelijke wezen, maar in ieder geval geen mensen, omdat daar de zonen Gods ingingen in de dochteren der mensen en daar werden die reuzen uitgeboren, als we dan denken dat het daarom die vloed kwam, dan moet ik u zeggen, dat had dan net zo goed achterwege kunnen blijven, want daarna, na de vloed, gebeurde hetzelfde weer. Zodat de vraag is, alsnog, maar waarom dan toch die vloed, als daarmee het kwaad niet definitief werd uitgebannen? En dan is het antwoord, omdat die vloed ook fungeert als een beeld achteraf, een beschrijving achteraf, van de vloed die veel eerder geweest was, de echte grote vloed waarover Petrus spreekt en vele anderen trouwens ook. En dat betekent dus dat die geschiedenis in de dagen van Noach een soort herhaling is van gebeurtenissen die ver daarvoor hadden plaatsgevonden. Voor Adam inderdaad, ja. Ik kan het ook niet helpen, dat is nou eenmaal zo. Ik heb het ook niet uitgevonden bovendien, dus... Nee, dat kan niet, want het staat allemaal gewoon, ik meen het heel oprecht, het staat allemaal heel gewoon in de Bijbel. De gedachte is dat de aarde die God in Genesis 1 geschapen had, dat die aarde op een of andere wijze in de macht van de tegenstander van Satan kwam en dat daar een oordeel over gebracht is. Maar u gelooft toch zelf ook niet dat de gedachte is dat de aarde al zodanig zonderde. Daar is inderdaad leven op geweest. De Bijbel spreekt daar ook over. Over het leven wat daar op geweest is. Ook wat daar fundamenteel althans misgegaan is. En de Bijbel spreekt er ook over dat het oordeel in die grote vloed niet het definitieve oordeel is, maar een voorlopig. Want het definitieve oordeel, ook over die oude schepping, die vindt pas plaats straks in de toekomst op de beroemde jongste dag en alles wat daarmee gepaard gaat. Want de gedachte is dat al wat ervoor geleefd heeft inderdaad bewaard wordt Daar ergens beneden, weet u wel, in de afgrond Tartarus, of hoe het maar heet, bij gelegenheid, wordt bewaard voor straks in de toekomst. Er staat er trouwens ook uitgebreid, met name in het Nieuwe Testament. Maar de gedachte is dus dat deze geweldigen die van ouds geweest zijn, die mannen van namen, zijn wel degelijk geweldigen die geleefd hebben, niet sinds de aanvang van de wereld zoals wij hem nu kennen, de wereld van sinds Genesis 1 de 7 dagen, maar inderdaad van daarvoor, dat is waar het om gaat. Nou, meer kan ik er ook niet over zeggen. En als u zegt, dan is het een beetje ongelukkige uitdrukking, want jullie hebben dan toch niet altijd geleefd, moet ook een keer ontstaan zijn. Dan zeg ik, dat is ook zo, maar hoe beschrijf je dat dan met een paar woorden zonder dat het erg opvalt? Dus vindt u het netjes gezegd? Nou goed, dan laat ik het dus bij. Alleen dit is een gelegenheid, een van de weinige overigens, waar de uitdrukking van eeuw of eeuwig inderdaad gebruikt wordt, niet naar de toekomst toe, maar inderdaad naar het verleden. Dat kan dus ook. Maar goed, dit zijn in het algemeen tamelijk onbekende en ook tamelijk onbegrijpelijke dingen overigens, zodat het niet zoveel zin heeft om daar dieper op in te gaan. Maar we gaan er even verder, want daarna komen we terecht in Genesis 9. Ik sla er dus nu geen één over, hè. Dat moet je soms doen, hè. Allemaal noemen, om eerlijk te zijn, hè. Genesis 9, vers 12. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u lieden en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Nou, lijkt me duidelijk. Tot eeuwige geslachten, namelijk voor altijd. Het teken van het verbond, voor altijd. Ik geloof niet dat het een eeuwig teken is, maar ik geloof wel dat het een teken is van een eeuwig verbond. En dat is een verbond wat duurt tot eeuwige geslachten. Lijkt me duidelijk genoeg. Namelijk, dat verbond wat hier genoemd wordt, daar zeggen we altijd, dat is een beeld van die overeenkomst tussen God en Noach, dat hij de aarde niet meer zal verderven door water enzovoort. Maar ik denk dat het voor een grootste deel een vergissing is. Want een eeuwig verbond, wij weten wat het eeuwige verbond is immers. Gewoon het nieuwe verbond is dat, waaronder wij leven, waarvan Christus de middelaar is en waarvan Noach dan vervolgens weer een type is, want Noach is een type van Christus. Staat letterlijk zo in het Nieuwe Testament, dus dat is makkelijk genoeg. Want heel de gedachte is dat die vloed weliswaar een echo is achteraf van dat oordeel wat over die oude schepping kwam door water, maar het is een beeld vooraf van het oordeel wat in de toekomst over de schepping zou komen door vuur. Dat staat er ook feitelijk bij. Ik zeg bovendien altijd, als de Heer tot Noach zegt, ik zal de aarde niet meer oordelen door water, dan is de eerste vraag eigenlijk mijnerzijds altijd van, is het dan al eerder gebeurd? Hoezo? Als de Heer zegt, zal nou niet meer gebeuren, dan veronderstelde toch dat het al eens eerder gebeurd is. En dat is ook zo. Maar deze geschiedenis wijst terug naar wat ooit geweest is in het verleden, maar wijst vooruit naar de definitieve vernietiging, definitieve oordeel over deze oude schepping, waarna inderdaad die nieuwe schepping openbaar wordt. En dat alles inderdaad op grond van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond namelijk, wat zijn oorsprong vindt in de opstanding van Christus, dat wil zeggen in het eeuwige leven, dat kan niet missen, want de middelaar van het nieuwe verbond is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën dus, hè? En als die nieuwe schepping komt, dan is dat inderdaad krachtens datzelfde nieuwe en dus eeuwige verbond. Er is een andere mogelijkheid overigens om dit vers te lezen. Vers 12 van Genesis 9, daar staat, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Nou is de andere mogelijkheid, en dat is een belangrijke, want die staat niet in uw woordenboek. De andere mogelijkheid is dat het woord eeuwig niet fungeert als tijdsaanduiding. Dat is het ook lang niet altijd. Maar het heeft dan een andere betekenis. dan wordt het iets van plaats of iets dergelijks. Of een bijwoord, bijvoorbeeld naamwoord van graad, dat wordt ook nog wel eens gebruikt. Deftige term. Maar de gedachte is dan dat eeuwige geslachten gewoon betekent alle geslachten, onbeperkt. Welke geslachten er ook zijn, wij weten niet welke geslachten het zijn. Wij weten niet hoeveel geslachten er zijn, maar het maakt niet uit. Als er geslachten zijn, geldt het ook voor hen. Dat is dan de betekenis van het woord eeuwig. Niet als tijdsaanduiding, maar ja, ik noem het dan altijd maar een plaatsaanduiding. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is, maar wend er dan maar aan, hè. Want dat kan inderdaad. En dat ligt hier weliswaar misschien niet zo voor de hand in dit vers, maar er zijn heus schriftplaatsen waarin dat de enig mogelijke opvatting is, waarbij eeuwig dus inderdaad niet betekent altijd durend, om de doodeenvoudige reden dat het woord eeuwig daar in dat verband helemaal geen tijdsaanduiding is. Staat niet in het boekje van meneer Haring, of wie het maar was, hè? Ja. Nee, weet u wat men daar vaststelt? Dan stelt men dus vast dat eeuwig soms onmogelijk kan betekenen altijd durend. En dat heeft men knap gevonden, want er zijn inderdaad enkele schriftplaatsen, niet eens zoveel, maar er zijn enkele schriftplaatsen waar het dat ook onmogelijk kan betekenen. Ik kom ze wel tegen, dus wacht maar even. Maar de hele clue is dat het dan niet een tijdsaanduiding is. En dan betekent het dus inderdaad niet altijd durend, maar dan is het wat ik dan maar noem een plaatsaanduiding. En dan betekent het overal of over iedereen of allesomvattend, namelijk zonder grenzen. In dit geval grenzen waar dan ook, hè? Dat is het hele verhaal. Dus inderdaad, het komt voor dat eeuwig niet betekent altijd durend. Maar dat wil dan niet zeggen dat het dan betekent voor tijdelijk, voor een poosje. Dat is de conclusie die men dan trekt. Nee, de conclusie moet dan zijn dat het dan geen tijdsaanduiding is, maar een plaatsaanduiding. En dat zou het hier kunnen zijn, dat is zelfs de eenvoudigste lezing eigenlijk van dit vers. Want dan staat er gewoon, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u lieden. Namelijk tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Met andere woorden, ik geef dit teken, maar niet alleen aan u, Noach, maar aan iedereen, alle mensen die leven, alle geslachten, waar ze ook zijn. En dat heet ook een eeuwig teken dan. Niet in de zin van dat het altijd blijft, maar wel in de zin van dat het voor iedereen is. En nu ik dat zeg, en toch bezig ben, ga ik weer even verder. Dat is echt een technische aangelegenheid. Het blijkt namelijk, maar ik zal u de details besparen. Het blijkt namelijk dat in ieder geval ons Nederlandse woord, we blijven er even bij voor het gemak, dat ons Nederlandse woord eeuw komt van een wortel waarvan ook ons Nederlandse woord ieder is afgeleid. Dat i aan het begin van ieder of iedereen of igeluk, dat is volstrekt hetzelfde als het woord eeuw, van oorsprong althans. En bij iedereen begrijpt u wat de toepassing van het woord is, namelijk overal en op iedereen toepasbaar. En bij eeuw, of eeuwig denken we, het is altijd durend, alle tijd. Maar bij iedereen is het wil zeggen alle plaats of elk mens. Het is volstrekt hetzelfde. En trouwens, de Griekse of de Hebreeuwse betekenis van die woorden wijkt er helemaal niet vanaf. Die sluit volledig aan bij het Nederlands. Want het Hebreeuwse olam, alam, olam, veronderstelt dat iets niet bekend is, dat iets verborgen is. Het wordt dan vertaald met eeuw en als bijvoeglijk naamwoord of bijwoord met eeuwig. Maar het wil gewoon zeggen dat niet bekend is tot hoever het strekt. Eenvoudig, omdat helemaal niet bepaald is hoever iets strekt. Het is namelijk zoek, verborgen, er zijn geen grenzen. Dat wil zeggen, het is niet bekend hoe ver het strekt in de tijd. Maar het wil net zo goed zeggen, eventueel, het is niet bekend hoe ver het strekt in plaats. Of voor wie het bestemd is. Het geldt gewoon voor iedereen dan, dat is de hele gedachte. Dus de betekenis van het Grieks, van het Hebreeuws bedoel ik, en wat het Grieks betreft, is dat eigenlijk ook zo, maar daar ga ik niet eens op in. Om de ene reden, omdat Grieks eigenlijk voor bijbelstudie volstrekt oninteressant is. Sorry dat ik dat zeg, maar dat is zo. De oorsprong van het Grieks. Heeft geen enkele zin. Het gaat er maar om van welke Hebreeuwse begrippen de Griekse woorden de vertaling zijn. Dat wil zeggen, Griekse oorsprong van woorden is eigenlijk van geen enkele betekenis. Dus ik hoef er ook verder niet op in te gaan. Het tweede punt is dat het Griekse aion nou eenmaal precies hetzelfde is als ons woord eeuw. En ook als ons woord ieder. Dat komt namelijk allemaal van dezelfde wortel. Het is in principe dus hetzelfde woord. Dat je het anders schrijft en een beetje anders uitspreekt. Daar heb ik eens over gediscussieerd met een Fries. En daar kwamen wij niet uit, hè. Die bleek alles anders te schrijven dan ik en ook alles anders uit te spreken. Dus dat maakt verder niet uit. Nou goed, hoef ik dus niet op in te gaan. Maar als je nou een voorbeeld zoekt van een schriftplaats waar eeuwig wellicht geen tijdsaanduiding is, dan vind je er hier een. Maar wat het dan wel is, is duidelijk genoeg. Dan wil het zeggen dat dit teken des verbonds geldt voor ieder. Staat er ook heel uitdrukkelijk, hè. Er staat namelijk, ik geef dit teken tussen mij en tussen u lieden, meervoud. En tussen alle levende ziel, dat is twee keer, die met u is. En dan drie keer, tot eeuwige, namelijk onbeperkte geslachten. Hoeveel geslachten er op een bepaald moment ook zijn, het teken is voor hen allen bestemd, betekent het dan. En als u het mij vraagt, in dit vers maakt het niet wat uit, want in dit vers vind je alle dingen bij elkaar. Want dat het voor iedereen is, staat er al drie keer. En de term tot eeuwige geslachten suggereert toch op zijn minst ook, ook als er gestaan zou hebben tot alle geslachten, dat suggereert op zijn minst ook dat het niet op dat moment alleen geldt vanzelfsprekend, maar ook inderdaad door de tijd, zodat het hier de dubbele toepassing heeft, de volledige toepassing van zowel tijd als plaats. Nou, moeilijker is het niet. Goed, dat was vers 12 en vers 16 krijg je dus nog een keer. Van hoofdstuk 9, als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond. En lees het maar na bij Jesaja wat dat is, hè? Het eeuwige verbond. Eeuwig verbond. Ik kan niet missen. Want het eeuwige verbond wordt beloofd aan degene die leefden onder de wet, het Mosaïsch verbond, het welk zij verbroken hadden. En als aan een volk wat het verbond gebroken heeft, een eeuwig verbond wordt beloofd, wat betekent dat dan? Het kan niet missen. Ja, dan is het nieuwe verbond. Maar wat betekent de uitdrukking dan? Als het volk leefde onder een verbond, het welk zij verbroken hadden, en de Heer belooft daarna een verbond, dan moet het toch een onverbrekelijk verbond zijn? Toen heb ik gelezen, dat zal nu wel van een andere schrijver geweest zijn, maar ik weet echt niet meer hoor, want ik onthoud dat nooit. Toen heb ik gelezen dat de uitdrukking eeuwig verbond wel degelijk betekent dat het een tijdelijk verbond is, want schreef de schrijver, ik had het eigenlijk voor willen lezen, maar goed. Want schreef de schrijver, zolang er een verbond noodzakelijk is, is er dus nog sprake van twee tegenover elkaar staande partijen. En pas als de verzoening werkelijk compleet is en alles één geworden is in Christus, dan is er toch geen verbond meer nodig. Dus dat ook het nieuwe verbond is een eeuwig verbond en dat bedoelt men een tijdelijk verbond. Want de bedoeling is dat alles één wordt in Christus en dan is geen verbond meer nodig. En zolang er een verbond is, zijn het nog twee tegenover elkaar staande partijen. Weet u wat nou mijn conclusie is? Dat men dan niet alleen niet weet wat eeuwig betekent, maar men weet dan ook niet wat een verbond is. En als je zo doorgaat, weet je dus niks meer op den duur, hè? Ik meen dat echt, hoor. Want een verbond, als een verbond gesloten wordt, wil juist zeggen dat twee partijen die tegenover elkaar stonden, nu één zijn. Dat is een verbond. Onder dat verbond is het één. En als het onder het verbond toch niet één is, dan heeft men het verbond verbroken. Maar dat is de wet, het oude verbond. Maar het nieuwe verbond is een altijd durend verbond, een eeuwig verbond, omdat er wel degelijk definitief eenheid tot stand gebracht is, want wij zijn ervan verzekerd, onze broeder zei er straks in het gebed, wij zijn ervan verzekerd dat niets, nog dood, nog leven, het is te dwaas om te vertellen trouwens, leven, laat staan eeuwig leven, maar dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En let op, dat was Romeinen 8, maar in Romeinen 6 stond al dat wij één plant, één levend organisme met hem geworden zijn. In de gelijkmaking zijn de dood en opstanding. Dat zijn niet twee partijen, dat is één. Want wij zijn één en blijven dat ook inderdaad voor altijd op grond van dat eeuwige verbond. Want het is een verbond wat niet verbroken kan worden. Verbond is band en band is eenheid en het is gemeenschap enzovoorts. Kortom, als je aan deze woorden gaat zitten sleutelen, dan schroef je dus de hele Bijbelse waarheid uit elkaar. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het valt in stukken letterlijk uiteen, want dat wat voor altijd zou zijn, wordt dan ineens gereduceerd tot de volgende fase, de zoveelste uit de heilsgeschiedenis, en dat blijft ook altijd, er komen nog steeds meer stukken en stukken en stukken en stukken. Meestal zijn het dezelfde mensen die boekhandelingen nemen, onderverdeling 3, 4, 5 bedelingen, soms nog wel meer, enzovoort. Allemaal in stukken. Altijd is het weer anders enzovoort. Zo is, dat is niet zo. Laat me nou die vooroordelen eens opzij zetten, alstublieft. En gewoon de Bijbel lezen met begrip. En juist, dat meen ik echt, hoe arrogant het ook klinkt, daar ben ik me ook nog bewust. Maar juist met begrip van hoe een taal in elkaar zit en hoe de Bijbelse taal in elkaar zit. Dat synoniemen gebruikt worden, dat verschillende uitdrukkingen gebruikt worden, niet om iets verschillends aan te geven, maar juist om hetzelfde zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Dat doen wij in het gewoon Nederlands, dat doen wij in de omgang als het goed is, dat doet een onderwijzer zeker, want dat is de enige goede methode, en zo doet God het ook als hij zijn waarheid aan ons bekend maakt. Dus laten we ons verdiepen in deze begrippen. Goed, het was dus Genesis 9 vers 16 dus, waar gesproken wordt over het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel. Dat zou er komen, althans het werd hier beloofd, want dat is eigenlijk de gedachte, en het zou inderdaad tot stand komen via de Heer Jezus Christus, de middelaar van dat nieuwe verbond, die eeuwig leven heeft, die dus de middelaar is van een eeuwig en daarmee onvergankelijk verbond. Trouwens, iemand zei tussen de middeleeuwen, hij heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Daar heb je een andere term voor eeuwig leven. Het leven en onvergankelijkheid, twee zelfstandige naamwoorden, hè? Leven en onvergankelijkheid, dat is het ook. Nou goed. We gaan even naar de volgende tekst, want ik wil er toch nog een paar laten zien. Dan krijgen wij namelijk Genesis 13, vers 15. Genesis 13, vers 15. Het is gewoon de volgende keer dat de termen staat, hè? Ik sla er geen één over. Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En er zijn er weer twee mogelijkheden waaruit wij niet kunnen kiezen. Dat hoeft dan dus ook niet. Ze zijn allebei correct. De ene is dat dat zaad van Abraham dit land inderdaad voor altijd zal bezitten. Die mogelijkheid is correct, want er wordt inderdaad in andere plaatsen gezegd dat zij het land erfelijk zullen bezitten en dat ze er nooit meer uitgestuurd zullen worden. Ja, dat staat er ook bij gelegenheid tot in eeuwigheid, zodat als men dat woord een andere betekenis geeft, dan staat er precies het tegenovergestelde. Ze zullen tot in eeuwigheid bezitten, betekent dan ze zullen het tijdelijk bezitten en na verloop van tijd worden ze er alsnog weer uitgegooid. Betekent het dan? Zie je wat een onzin je dan krijgt? Dat bestaat toch niet? Ze zullen het bezitten tot in eeuwigheid, zullen er niet uitgegooid worden, het is hun land, dat is de gedachte. Maar de andere lezing is, ik zal het u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid, namelijk onbeperkt, ik zal het u geven aan al uw zaad. En dat zaad zal talrijk zijn, Er zouden vele volkeren uit Abraham voortkomen. Het is toch Abraham? Ja. Er zouden vele volkeren uit Abraham voortkomen. Zijn zaad zou talrijk zijn als het zand der zee, dan wel de sterren des hemels. Nou, aan al dat zaad, betekent het dan, aan al dat zaad zal dit land gegeven worden. Betekent het ook. En in de praktijk zijn beide toepassingen natuurlijk mogelijk. Dat is correct ook, hè. Aan al het zaad zal het voor altijd gegeven worden. Geen enkel probleem. Behalve als je van de term maakt dat het betekent gedurende een bepaalde periode. Maar dat betekent het uiteraard niet. Nou, dan gaan we weer verder. Dan komen wij terecht in Genesis 17, vers 7. Ja, dit heb ik voor vanmiddag bewaard, want dan blijft hij wakker, hè, zo na de maaltijd en na een frisse buitenlucht. Want ik ken u langzamerhand, hoor. Ja. Genesis 17, vers 7. Zelfde gedachtegang. Daar staat in vers 6. Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Alle geslachten. Ja, tot een eeuwig verbond. Dan heb je de dubbele betekenis. Het altijd durende verbond. Moet dezelfde zijn als die uit Genesis 6 of Genesis 9. Het eeuwig verbond zoals beloofd aan Noach. Maar goed, een eeuwig verbond, inderdaad altijd durend, maar ook inderdaad van toepassing uitdrukkelijk op uw zaad en hun geslachten. Om u te zijn tot God en uw zaad na u, en ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting. Heb je dat? Gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting. Daarbij kan eeuwig dus ook betekenen het hele land. Alles. Zover als het strekt. Maar het kan ook betekenen, je krijgt het hele land voor altijd. En dat maakt in de praktijk geen verschil, want beide dingen zijn waar. Dat is een dubbele toepassing van één en dezelfde uitdrukking. Dat maakt de uitdrukking alleen nog maar sterker, uiteraard. Hè? Nou, dan hebben wij vers 13 nog, uit hetzelfde hoofdstuk. Daar gaat het om de instelling van de besnijdenis. En daar staat, in vers 12, een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis en de gekochte met geld van alle vreemde, welke niet is van uw zaad, de ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden en mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En ook hier zijn het precies weer die twee mogelijkheden. De ene is van eeuwig verbond, namelijk altijd durend verbond. Dan zegt u wellicht, maar de besnijdenis is toch niet een altijd durend verbond. Want de besnijdenis maakt deel uit van de wet en de wet zal beëindigd worden. Dan moet ik u zeggen dat het hier ook niet is onder de wet dat het gezegd wordt, maar daarvoor. En voor zover over de wet gesproken wordt, kan gerust gezegd worden dat het een eeuwig verbond zou zijn, dan wel bedoelde te zijn van Gods kant, want het is God die het zegt, maar die doet later zijn beklag en zegt, ja, maar gij hebt mijn verbond verbroken. Het was bedoeld voor eeuwig, maar inderdaad, het is gebroken. Het bleek niet onvergankelijk te zijn. Dat is de wet. En het werd dus inderdaad beëindigd. Maar ik moet er wat anders bij zeggen. De volgende gedachte is namelijk dat de besnijdenis hier wordt ingesteld niet onder de wet, maar ver voor de wet, namelijk ter bevestiging van de belofte. Dan moet ik zeggen dat de wet ook de belofte aan Abraham bevestigt, sowieso. Maar hier gaat het om de besnijdenis, waarvan in Romeinen 4 ook gezegd wordt dat Abraham dat teken der besnijdenis kreeg tot een bevestiging van het verbond wat God met hem sloot. En dat was dat niet van de wet, maar het was dat van de genade. En daar komt nog wat anders bij, want als besnijdenis, als we de besnijdenis bezien, dan zal blijken dat het een uitbeelding is van dood en opstanding. Het wegnemen van de omhulling, het oude, de oude mens eigenlijk, het lichaam des vleeses, der zonde, zo heet het in Colossens ongeveer, dat is wat het uitbeeldt. En tegelijkertijd maakt het dan het nieuwe leven openbaar, het leven van een nieuwe schepping. En zo bezien is het een eeuwige inzetting, want de besnijdenis spreekt over de wijze waarop die eeuwigheid, waarop de onvergankelijke dingen tot stand komen. Ik kan het natuurlijk ook moeilijk in een paar zinnen uitleggen, maar ik hoop maar dat u die dingen zo langzamerhand weet. Dus dan is het toch een eeuwige inzetting, maar ik moet er wat anders bij zeggen. De meest eenvoudige toepassing hier in Genesis 17 vers 13 is gewoon dat die besnijdenis een eeuwig verbond is, een eeuwige overeenkomst is, omdat het nou eenmaal geldt voor iedereen in het land, wie het ook is. Van het zaad van Abraham of niet van het zaad van Abraham, als het in het land is en behoort tot Israël, op wat voor wijze dan ook, ook als het gekocht is, dan moet het inderdaad besneden worden. Het geldt zonder enige beperking. En dus voor iedereen en dus voor eeuwig, want het is fundamenteel hetzelfde. En in de praktijk hoeven we hier ook niet te kiezen, want het is ongetwijfeld allebei waar. Ja.
Op die bekrachtiging dan van die dat verbond. Die staat in het vlees. Dus het vlees dat eindigt zeg maar in ieder geval de Joodse dagen weten.
Ja.
Op die tijd daartoe is het bekrachtiging in het vlees van het verbond zichtbaar.
Ja.
Maar de uitwerking van het verbond gaat over.
Ja. Ja. Ja, de gedachte is inderdaad dat een belofte gedaan werd aan Abraham. Het is de Romeinen 4 waar het allemaal staat. Hè? De gedachte is dat een belofte gedaan werd aan Abraham. Een belofte omtrent dat hij de wereld zou erven en over de wereld zou heersen. Kortom, de belofte dat hij dus eeuwig leven zou ontvangen. Want zo wordt het in ieder geval ronduit in het Nieuwe Testament gezegd. Maar dat kon je niet zien. En wat er dus gebeurde is dat hij als bevestiging, als bekrachtiging van dat verbond, dat teken der besnijdenis ontving. Maar inderdaad, zolang dat nieuwe leven niet openbaar is, en zolang de man dus nog in het vlees is, is daar het teken van de besnijdenis. En als het hele vlees wordt afgelegd, dan verschijnt inderdaad de nieuwe schepping en ze wordt een nieuw lichaam of wat het maar wezen mag. Zodat inderdaad de besnijdenis als ware vooruitgrijpt op de jongste dag. Dat is eigenlijk de gedachte. Gaat als ware in elkaar over. En in die zin gaat het gewoon door. Is eeuwig dus. Ja. Vandaar dat het Nieuwe Testament, met name Romeinen, zegt dat eigenlijk alleen maar gelovigen besneden kunnen worden. Want, staat er natuurlijk nog anders, er staat uiteindelijk dat elke gelovige dus besneden is. Maar dan op de echte manier, namelijk het oude is weggenomen, althans voor God. En het nieuwe is openbaar geworden, althans voor God. Maar dat was 2 Korinthe 5 onder andere. Nou, ga er maar niet verder op in. Dit was Genesis 17 vers 13. En dan krijgen wij vers 19. Trouwens, in vers 14 staat dat dit verbond gebroken kon worden, hè. Zodat bij, sprekend over eeuwig verbond in vers 13, en waar blijkt dat in vers 14 dat verbond gebroken kan worden, daar zou je dus kunnen concluderen, dan is dit eeuwig verbond wat verbroken kan worden, dus toch niet een altijd durend verbond. Nee, nou, als het dat niet is, stel nou, want ik ga er niet over discussiëren, als het dat niet is, dan is het een eeuwig verbond, omdat het op iedereen van toepassing is. Binnen Israël uiteraard, want daar gaat het over. Maar daarna kom ik in vers 19. Waar staat, en God zeide, voorwaar Sara, uw huisvrouw zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Isaac, en ik zal mijn verbond met hem oprichten tot eeuwig verbond, zijn zaden na hem. En dan heb je precies dezelfde gedachte, eeuwig verbond. In het licht van Genesis 3 is dat natuurlijk een verbond met betrekking tot eeuwig leven. Daar gaat niks vanaf, hè? Dat is nou helemaal zo. Maar dat tegelijkertijd daar ook in opgesloten ligt dat het voor iedereen bestemd is, dat lijkt mij ook een duidelijke zaak, namelijk zijn zaden na hem en al wat aan dat zaad deel heeft uiteraard. Maar inderdaad, het gaat er ook hier weer om een eeuwig verbond. Trouwens, die hele gedachte wordt daarna aan Isaac of in Isaac geïllustreerd, doordat hij als het ware, moet zeggen bij gelijkenis, het woord uit Hebreeën 11, dat hij bij gelijkenis sterft, sterker nog ter dood gebracht wordt, maar dat hij ook, dat Abraham deze Isaac ook bij gelijkenis uit de dood wederverkrijgt. En dat is een beeld van hoe eeuwigheid en dus ook eeuwig verbond tot stand komt, namelijk via dood en opstanding. Dan wel via wedergeboorte. Daarna hebben wij in Genesis 21, vers 33, de eeuwige God. Een uitdrukking die heus maar een enkele keer zo in de Bijbel voorkomt. Verhoudingsgewijs niet veel. Genesis 21, waar staat over Abraham. Hij plantte een bos in Beersheba en riep aldaar de naam des Heren, des eeuwigen Gods aan. En dat vers bedoelt heus niet te zeggen dat de God van Abraham een altijd durende en onsterfelijke God is. Dat is hij wel. Dat betekent het ook, maar het is de vraag hoe het vers dat bedoelt te zeggen. De vraag zou moeten zijn, waarom staat hier nou ineens dat die God een eeuwig, de eeuwige of eeuwig God is? En daar is maar één antwoord op. Dat is vanwege dat Abraham woont in Beersheba enzovoorts. En Beersheba is altijd een type van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Daar blijft het ook de hele Bijbelse geschiedenis door. Beersheba, de bron, ja, van de zeven onder andere, ja, inderdaad, ja. De bron en alle bronnen, alle putten in de Bijbel staan altijd voor de beloften die God gedaan heeft, vandaar dat de aartsvaders steeds naar Beersheba terugkeren. Ze verdwijnen er ook, maar ze komen er terug. Dat betekent dat ooit, dat Israël sowieso ooit een keer zal terugkeren tot die beloften, tot bekering zal komen en dan deel zal krijgen aan de vervulling van de beloften. En waar praten we dus over? Over het nieuwe verbond, hoe dat tot stand komt. Want als de beloften vervuld worden, als de bronnen voortbrengen, en als men uit de bron een put, zal ik maar zeggen, water uit de bron ontvangt, dan is dat de uitbeelding van hoe de beloften vervuld worden. En als de beloften vervuld worden, dan breekt het nieuwe verbond aan. Het eeuwige verbond dus. En dat is de reden waarom God genoemd wordt hier de eeuwige God. Namelijk omdat hij die God is die dat eeuwige verbond zou sluiten. En die niet laat varen het werk zijner handen, die getrouw is aan wat hij beloofd heeft, of hoe het bij gelegenheid allemaal maar heten mag. Dat is het. En dat God altijd blijft bestaan, en zelfs boven de tijd staat, dat lijkt me een voor de hand liggende zaak. Maar hier staat het dus ook. Daarna hebben we nog in Genesis 2 schriftplaatsen, namelijk hoofdstuk 48. Genesis 48, vers 4. Waar Jacob zegt tot Jozef in vers 3. God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie ik zal u vruchtbaar maken, u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Dan heb ik hetzelfde verhaal. De gedachte is dat eeuwig natuurlijk betekent altijd durend, want daar gaat het om. In de dagen van Genesis, en zeker de dagen hier van Genesis 48, verdween Jacob en de hele familie immers uit Kanaan naar Egypte, naar Jozef, om daar tot overblijfsel gesteld te worden en om daar in het leven behouden te worden door een grote verlossing, zei Jozef een paar hoofdstukken eerder. Maar niettemin zegt Jacob hier sprekend tot Jozef dat God de belofte gedaan had dat hij hem zou vruchtbaar maken en zou vermenigvuldigen tot een hoop van volken stellen. En had hij gezegd, ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. De gedachte is dus dat men er dan inderdaad zou blijven voor altijd. Maar je kunt er net zo goed ook in lezen dat het hele land zoals het beloofd was, zonder beperking, inderdaad gegeven zou worden aan al deze geslachten. aan deze erfgenamen. Iets minder voor de hand liggend, maar het kan ook net zo goed. Maar in ieder geval betekent het voor altijd, men zou niet meer het land uitgaan. En Jacob was hier zojuist het land uitgegaan met de hele familie. En dat is de zin van deze uitspraak hier. Daar ga ik ook niet verder op in. We gaan meteen verder naar Genesis 49, waar dus ook sprake is van Jacob, die spreekt tot Jozef. Gek, hè? Jacob spreekt tot Jozef, bij twee verschillende gelegenheden overigens. Maar in beide gevallen spreekt hij over eeuwigheid, ja. Voor eeuwig in het land. En hij zegt hier in vanaf vers 22 van Genesis 49. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Een bron. Belofte heeft het mee te maken. Elk der takken loopt over de muur. Hoeveel takken? Twee. Net zoveel horens als een eenhoorn heeft. Hè? Maar dat leg ik nou niet uit vanmiddag. Hè? Zoek dat maar eens uit. Twee. De een heet Manasse en de ander heet Ephraim uiteraard. Hè? Goed. Elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog, zijn kracht, zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder. Wie is nou de goede herder? Jozef. En anders de zoon van Jozef, hè? Dat is duidelijk, hè? Leuk, hè? Ja. De steen Israëls. Van uw vaders Gods, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen, met zegeningen des hemels, van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder, de zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijn broederen. En dan staat het tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. En als je nou niet oplet, dan lees je dus dat er aan eeuwigheid een eind komt. Ja. Maar de hele gedachte is dat het gaat over zegeningen met betrekking tot heuvelen. Wat het ook maar wezen mag. Spreekt gewoon over koninkrijken, over de typologie. Heuvelen, bergen, koninkrijken. Eeuwige heuvelen. Zover is die koninkrijken maar rijken, zal ik maar zeggen. Maar er staat, het zijn zegeningen tot aan het einde van die heuvelen. Is er dan een einde aan? Nee, er staat juist dat er geen einde aan is. Dus dat duurt erg lang. Of het reikt erg ver. De moeilijkheid zit hem in de betrekkelijk cryptische formulering van dit vers. Ja, ik kan het wel uitleggen, maar hij... Kijk, weet u waar het om gaat? Die zegeningen hier aan Jozef, die hebben niet alleen van doen met aardse zaken, maar ook met hemelse zaken, omdat de zegeningen van de gemeente met grote nadruk ook en vooral en in bijzonder en in de eerste plaats opgesloten liggen in de zegeningen aan Jozef. Zodat er ook over hemelse zaken gesproken moet worden. En dat is juist iets wat in het Oude Testament verborgen zal blijven enzovoorts. Dus wordt het zo vaag gezegd. Maar vandaar die heuvelen, dat heeft te maken met de hemel, de hemelse dingen enzovoorts. Maar er staat er tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Maar de gedachte is juist dat er geen eind aan komt. Dus dat reikt inderdaad erg ver. Dat is heel de gedachte. En moeilijker is het niet. En dat komt op, inderdaad, Jozef, degene die zijn koninkrijk had over heel de wereld, min of meer. Maar dan buiten Kanaan en buiten Israël om. En daarom is het een bijzonder uitdrukking van gemeentelijke waarheid. Maar goed, het is een omstreden vers. Dus als je echt heel nauwkeurig de betekenis van zo'n woord wil bepalen, dan moet je dit vers gewoon buiten beschouwing laten. Zo zit het gewoon, omdat het voor de rest tamelijk ingewikkeld is. Maar daarna, hè, daarna, na Genesis, komen wij in Exodus, waar wij in Exodus 3, vers 15, lezen over een eeuwige naam. Want er staat in Exodus 3, vers 15. Toen zeide God verder tot Mozes. Aldus zult gij tot de kinderen Israël zeggen. De Heere, de God, uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot jullie gezonden. Dat is mijn naam. Dat wil zeggen de Heere, Jehovah. Dat is mijn naam eeuwiglijk. En dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Waarbij dus van het begrip eeuwiglijk aan de ene kant gezegd wordt. Het is die naam die onvergankelijk is, blijft altijd dezelfde. Natuurlijk, God blijft altijd, de naam trouwens ook. Maar vervolgens wordt ook gezegd dat het is van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen dat je dat in de breedte kunt interpreteren en zeggen, het is voor iedereen. En dat is het ook natuurlijk, want heel de gedachte is dat als ooit die Heer zal verschijnen en als hij de definitieve verlossing uit de diensthuizen van de slavernij, de dienstbaarheid, zal tot stand brengen, dan zal hij zijn macht vestigen, zijn koninkrijk oprichten, niet alleen voor altijd, maar ook inderdaad in de breedte van geslacht tot geslacht, namelijk over iedereen. Want hoe dan ook het eeuwig koninkrijk van Christus is niet alleen onvergankelijk, maar het is ook universeel. Dat wil zeggen, het universum, het heelal, alles omvattend. En dat is ook de betekenis eventueel van het begrip eeuwig. Nogmaals, dat staat niet in het woordenboek, maar het blijkt uit de schrift duidelijk genoeg. En mocht dat hier niet duidelijk zijn, dan in elk geval in een flink omstreden schriftplaats, dat is namelijk weer de volgende, dat is Exodus 12. Exodus 12. Waar sprake is van de, wat we noemen de instelling van het Pascha, het paasfeest of hoe het maar heten mag. En dan staat er in vers 14. Deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult de Heere, dat hem dat laat ik gewoonlijk weg. En gij zult de Heere een feest vieren. Hoe dat zit, dat hoef ik niet uit te leggen, speelt geen rol. Het gaat er gewoon om, na deze paasdag, de dag van Pascha, van slacht en eten van het paasland, daarna zal een feest gevierd worden. Gij zult namelijk de Heer een feest vieren, en gij zult hem vieren, dat feest, onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting. En deze inzetting van het paasfeest, het feest van ongezuurde broden eventueel, Die inzetting maakte deel uit van de wet en van de inzettingen onder de wet. En het was met grote nadruk niet voor eeuwig, want van de wet zou men weer verlost worden. En ook van het vieren van het paasfeest, maar ook van het vieren van dit paasfeest zijn wij verlost. Want wij achten alle dagen, want voor ons zijn alle dagen gelijk, namelijk heilig. Want het koninkrijk en de gemeente, het lichaam van Christus, Colossense, heeft niks te maken met de dag, het stuk des feestdags, des nieuwe maands, of hoe het allemaal maar heten mag. Nee. En voor zover wij Pasen vieren, doen we dat als herinnering aan de opstanding van Christus, als het goed is. En niet als herinnering aan de uittocht uit Egypte. Bovendien, het zou dan toch op een andere datum moeten, elk jaar. En op een andere dag ook, elk jaar, overigens. Kortom, dit feest vieren wij niet meer. En de Sabbat houden wij ook niet. Natuurlijk, er zijn er, dat is het volgende stapeltje bij mij, hè, die zeggen dat we de Sabbat moeten onderhouden enzovoorts. Dat zijn altijd van die dunne boekjes, weet je wel. Ja, met redeneringen zonder bijbelteksten over het algemeen. Mijn zin is, sorry dat ik dat nou zeg. Maar zo gaat dat, hè. Maar dit feest van ongezuurde broden, dat vieren wij inderdaad niet. Toch staat er, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En zeg dan niet, dat betekent dat Israël straks in het koninkrijk alsnog deze feesten zal vieren. Want het is immers een eeuwige inzetting. Want de volgende stap is die ook zo vaak gemaakt wordt, dat Israël namelijk straks in het koninkrijk alsnog zal leven onder de wet. Ben je dan klaar? Nee, als ik er lang over praat, begin ik me op te winden. Hè? Hoe verzinnen ze het? Hè? Nou ja, laten we aannemen dat het een klein misverstand is. Maar de wet is beëindigd in de dood van de Heere Jezus. Er zal never ever nog iemand onder die wet leven. Ook Israël niet onder het nieuwe verbond. En deze inzettingen van het oude verbond heten toch een eeuwige inzetting. Wel, zou meneer Haring waarschijnlijk zeggen, zie je wel dat het hier niet betekent altijd durend? Want het was geen altijd durende inzetting, het zou met de wet verdwijnen. En dat is correct, maar de conclusie die men trekt is erg naïef. De conclusie is dan, als het niet betekent altijd durend, dan betekent het dus tijdelijk. Maar dat is naïef, want dat veronderstelt dat het woord wel degelijk een specifieke tijdsaanduiding is. Maar dat is nog net het punt, dat is het dus niet. Als het niet betekent altijd durend, dan betekent het gewoon overal. Namelijk, dan is het een plaatsaanduiding. En dat betekent dus overal of eventueel voor iedereen, wat in het Nederlands eigenlijk dus zoals gezegd hetzelfde woord is. En dat staat hier ook dat het dat betekent, staat er gewoon bij. Er staat namelijk, gij zult hem vieren onder uw geslachten. Nou, dat is genoeg, hè? Onder uw geslachten, voor alle geslachten. Ja, het is een eeuwige inzetting, het geldt voor iedereen. Maar niet voor altijd. Maakt namelijk onderdeel uit van de wet. En als de wet beëindigd zou worden, zouden deze feesten ook niet meer gevierd worden. Sterker nog, vanaf het moment dat de Heer definitief gezegd heeft, ze hebben mijn verbond gebroken, heten deze feesten ook niet meer de gezette hoogtijden des Heren, maar heet het gewoon het feest der Joden. Zo heet het in het Nieuwe Testament, lees het maar na. Gezette hoogtijden des Heren in Exodus, Leviticus, eventueel Deuteronomium. Maar in het Nieuwe Testament inmiddels, terwijl de bedeling der wet officieel niet beëindigd was, maar waarbij de wet wel verbroken was, heet het gewoon het feest der Joden. Met andere woorden, de Heer heeft er niets mee van doen. Hoezo altijd durende inzetting? Dat zou het niet zijn, het was een inzetting voor iedereen. En dat is maar waar het om gaat. Het staat hier in vers 14, het staat ook in vers 17... Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag jullie de Heer uit Egypteland geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten, namelijk voor iedereen, tot een eeuwige inzetting of tot een inzetting voor een iegelijk. Dat is wat er staat. Nou, daar zullen we het voorlopig bij laten, want het is alweer de hoogste tijd en wij zijn hier niet voor eeuwig.